We slaan Gods woord open bij de tweede brief die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe, 2 Korinthe 8. We lezen vers 1 tot en met vers 14.
De genade Gods die in de gemeente van Macedonië gegeven is, dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goedadigheid. Want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest, ons met veel vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil Gods, alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is ook u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren het begonnen. Maar nu voleindigt ook het doen, opdat gelijk als er geweest is, de volvaardigheid des gemoeds om te willen, en alzo al ook zij het voleindigen uit hetgeen dat gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen dat hij heeft, niet naar hetgeen dat hij niet heeft. Want dit zeg ik niet opdat anderen zouden verlichting hebben en gij verdrukking, maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen. Opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worden.
Gods woord, gemeente, wordt vanmiddag bediend vanuit 2 Korinthe 8 en daarvan vers 9. 2 Korinthe 8, vers 9, voorafgaand aan de verkondiging van de schriften, lezen we samen dit vers. Daar staat, want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. We gaan vanmiddag collecteren, dat is ook het thema voor de preek. We gaan collecteren. De collecte brengt ons allereerst in Bethlehem, de tweede plaats in Korinthe en tenslotte in Jeruzalem. We gaan collecteren. Eerst naar Bethlehem, dan naar Korinthe en tenslotte naar Jeruzalem. Ik weet niet of u het wel eens gedaan hebt, gemeente, collecteren. Er zijn er onder ons die dat hebben gedaan. En, ik bedoel, collecten voor een goed doel. Gewoon door de straat, de deur, naar deur voorbij lopen. Ik heb eens begrepen van iemand die dichtbij me staat, die ging verhuizen naar een onbekende plaats, dat hij dat als een van de eerste dingen ging doen. Zich opgeven voor een collect, als collectant, voor een goed doel. Zodat hij op die manier ook de buurt waarin hij zich ging vestigen, beter kon leren kennen. En in korte tijd leer je dan denk ik ook aardig wat mensen kennen. Niet alleen gezichten en namen, contacten die je dan opdoet. Wanneer je de volgende dag je buurvrouw van drie huizen verder weer tegenkomt en ze ontdekt dat jij die collectant was die daar vervolgens ook kort geleden bent gaan wonen, dan heb je meteen ook een aanknopingspunt voor een gesprek. Maar je leert ook op een andere manier, denk ik, mensen kennen. Niet iedereen geeft van harte. En het zal zomaar gebeuren dat bij sommige deuren je wordt afgescheept als collectant, ondanks het goede doel voor een belangrijke stichting ter bestrijding bijvoorbeeld van een van de gevreesde ziekten. Wat daarachter ligt, daar kun je natuurlijk naar gissen en naar raden. Waarom willen mensen niet geven? Waarom reageren ze soms zo hard, gevoelloos, koud en kil? Het gebeurt wel eens dat de deur open gaat en als we dan een collectebus zien, meteen de deur weer dicht gaat. zonder dat er een woord wordt gezegd. Dan kun je niet eens wat zeggen. Dan sta je voor een dichte deur. En die deur zegt dan al genoeg dat de mensen je liever zien gaan dan komen. Nou, met dat ik dat zeg, gemeente, zitten we eigenlijk al in het hart van de tekst vanmiddag. Paulus beveelt ook een collecte aan. En hij gebruikt daarvoor niet zomaar een paar woorden om uit te leggen wat het doel en de achtergrond is van de collecte. Twee hoofdstukken heeft hij nodig om uiteen te zetten waarom hij deze collecte in de gemeente van Korinthe aanbeveelt. Ik weet geen ander gedeelte in de Bijbel te bedenken waar zoveel woorden wordt gewijd aan één collecte. Als je dat zo hoort, twee hoofdstukken, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9, nou tel de versen maar eens even op. Dan heb je zo voor op het eerste gezicht het gevoel, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, maar is deze man niet met de collectebus aan het leuren aan de deuren? Krijgt toch een beetje een drammerig karakter. Twee hoofdstukken lang. Stuit ook een beetje tegen de borst. Het gebeurt wel eens dat je ergens als predikant voorgaat. De kerkraden die ik mocht dienen of mag dienen hebben dat gelukkig nog nooit aan me gevraagd. Maar het overkomt je wel eens als gastpredikant dat je ergens bent en dat de kerkraad dan in de consistorie zegt, nou dominee, beveel de collecte maar van harte aan. Met andere woorden, even wat aanzetten, zodat de mensen gaan geven. Nou eerlijk gezegd heb ik daar zelf altijd heel erg moeite mee. Het is of van harte, of niet. Zeker als het gaat om de dienst van de Heer. Dus of van harte, vanuit je hart, of niet. Maar Paulus doet het dus anders. Twee lange hoofdstukken. Heeft dat ermee te maken dat er dan rijken zijn in de gemeente van Korinthe? Ja, die zijn er. En dat kan niet iedere gemeente in deze tijd zeggen. Er zijn gemeenten die ook naar financiële maatstaven straat- en straatarm zijn. Paulus noemt er ook een aantal, we zullen dat zo meteen zien. Maar in de gemeente van Korinthe waren er ook verschillende rijken. En dat gaf tegelijkertijd ook grote problemen in de gemeente van Korinthe. Waarom er ook grote problemen waren ontstaan tussen de gemeente van Korinthe aan de ene kant en hun oudherder en leraar Paulus aan de andere kant. In onze eerste Korinthebrief beschrijft Paulus het wat er gebeurt rondom de avondmaalstafels in de gemeente van Korinthe. De rijken die allemaal goederen meenemen, dat aan elkaar geven. Die thuis zich al vol gegeten en vol gedronken hebben en soms beschonken aan de avondmaalstafel zitten. Terwijl in diezelfde gemeente van Korinthe, daar waren ook slaven en mensen die weinig geld hadden of soms ook straatarm waren, niets van de rijken kregen. Terwijl rijken genoeg waren in de gemeente van Korinthe, was de kas van de diaconie van Korinthe leeg. De rijken hielden de rijkdom voor zichzelf en de armen hadden het nakijken. U begrijpt dat dat toch wel het nodige oproept, ook bij Paulus, als hij dat hoort en hij weet dat ook wat daar gebeurt in de gemeente van Korinthe, dat hij daar nogal tegen in het geweer komt. En dat doet trouwens al aan die moeilijke relatie die Paulus heeft met de gemeente van Korinthe niet goed. Er waren meer dingen die onderling verwijdering hadden gegeven. En aan alles is te merken in de eerste, maar ook nog in de tweede Korinthebrief, dat Paulus heel voorzichtig moet zijn. Hij moet als het ware op eieren lopen om zeker nu langzaam maar zeker die moeilijke relatie tussen hem en de Korinthe een beetje hersteld is, niet weer opnieuw onnodig onder druk te zetten. Nou, dat roept dan eigenlijk nog meer verbazing op. Als u met de collectebus langs de deuren gaat, en het is voor u dan niet de eerste keer, maar de tweede of de derde keer. Op een gegeven moment heb je denk ik ook wel een beetje de indruk waar de mensen graag en veel geven. En misschien als je een van je kinderen meeneemt en die rent je dan vooruit en die zegt, moet ik hier? Nou nee, bel daar maar niet meer aan. Weet je dat nog, hoe dat vorig jaar ging? Toen belden we aan en ging de deur open en dicht. Als je nou van tevoren weet dat iemand graag geeft, dan kun je dat misschien nog eens een keer heel voorzichtig zeggen. En hem wijzen op het goede waarvoor je wilt collecteren. Maar zoals hier in de gemeente van Korinthe, waar een hoogoplopende ruzie tussen Paulus aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant heel voorzichtig en langzaam is gaan liggen. Waar Paulus gebruik moest maken van verschillende mensen om weer de gemoederen tot bedaren te krijgen en het ook weer voor elkaar te krijgen dat hij letterlijk zijn gezicht in de gemeente van Korinthe mocht laten zien, want hij was niet meer welkom. Dan is het helemaal vreemd. Twee hoofdstukken. Oh, hij knopt ook wel ergens bij aan, gemeente. Laat maar even kijken in 2 Korinthe 8. Dat is aan het begin de eerste verse, waar Paulus eraan verwijst dat hij niet voor het eerst dit thema aan de orde stelt, het thema van de collecte, maar hij grijpt terug op een voornemen dat de gemeente van Korinthe al een jaar geleden had uitgesproken. Namelijk om mee te willen doen aan een collecte die Paulus aan het organiseren was, niet alleen in de gemeente van Korinthe, maar ook, vers 1, in de gemeente van Macedonië. Het doel van die collecte was heel eenvoudig. De armen in Jeruzalem helpen. De gemeente van Jeruzalem had zwaar te lijden onder een grote hongersnood die was uitgebroken. En Paulus had met het oog op de nood in Jeruzalem de gemeente in Macedonië, dat zijn de gemeenten Filippi, Thessalonica en Berea, maar ook de gemeente van Korinthe, opgeroepen om gaven in te zamelen met het oog op de arme gemeente in Jeruzalem. En bij Korinthe had hij het met volle vrijmoedigheid gedaan, ruim een jaar geleden, oproepen tot een collecte, omdat hij wist dat in die gemeente veel rijken waren. Maar hij beschrijft dan in de eerste versen van hoofdstuk 8... dat hij eigenlijk het niet had gedurfd in de gemeente van Macedonië oproepen tot een collecte. En waarom? Wel, zegt Paulus, jullie weten dat ook in Korinthe, hoe de situatie in Macedonië is. Deze gemeente, Filippi, Berea, Thessalonica, zijn straat en straatarm. Als hun portemonnee ondersteboven doen, rolt er geen munt meer over de grond. Wat Paulus niet had gewild, dat was wel gebeurd. In deze drie gemeenten in Macedonië hadden ze gehoord van het plan van Paulus, collecte voor Jeruzalem. En uit eigen beweging waren ze naar Paulus toegegaan en hadden ze tegen hem gezegd, maar wij doen ook mee. De verbazing die dat oproept bij Paulus, die klinkt een jaar later nog door in dit gedeelte dat we vanmiddag lezen. En ik stel me dat maar gewoon heel eenvoudig zo voor, gemeente, dat toen Paulus dat hoorde van de gemeente van Macedonië, meedoen met de collecte, ja, maar wat wil je dan geven? Jullie hebben toch niets om te geven? Dat hij meteen een verdrietige trek zag over het gezicht van de gemeenteleden van Macedonië. Ja, maar wij willen niet in de eerste plaats geld geven. We willen onszelf geven. Onze liefde, ons gebed en onze betrokkenheid op Jeruzalem. Nou, die reactie voert Paulus hierop. Als hij een jaar later weer terugkomt bij de gemeente van Korinthe, en hij herinnert aan die belofte die ze toen hebben uitgesproken. En naast die reactie van de gemeente van Macedonië, we komen daar straks nog op terug, geeft Paulus nog een tweede voorbeeld. Kijk niet alleen naar het voorbeeld van Macedonië, zo zegt hij tegen de gemeente van Korinthe, hoe zij erin staan. Ze wilden eerst zichzelf geven en vervolgens vanuit het weinige, wij zouden zeggen vanuit de armoede, wat geven aan de andere armen. Met dat ik zeg, gemeente, moet ik denken aan een situatie. Mag dat even tussendoor, maar wel om duidelijk te maken wat ik bedoel. In mijn vorige gemeente, Urk, heeft tot in de jaren 60 een zware armoede geleefd. En die armoede sloeg in één keer om in een ongekende wilde. Toen men de overstap maakte op de Noordzeevisserij en andere technieken ging toepassen. Maar verschillende van de ouderen die ik had in mijn wijk, die konden zich dat nog haarscherp herinneren. Hoe er echt helemaal niets was. En stel je voor, kinderen, dat je gewoon 's middags naar huis gaat. Je wil eten. Nou, jij denkt er niet eens bij na. Je komt binnen en je zegt, wat gaan we eten? Ik denk dat het bij u ook wel eens gebeurt. Dat terwijl je 's avonds nog net het toetje achter het op hebt, een van de kinderen al zegt, moeder, wat eten we morgen? En die ouderen vertelden, als ze dan naar huis gingen, dan kwamen ze niet thuis met de vraag, wat eten we? Maar is er wel eten? En een van die ouderen, ik zal het verhaal nooit meer vergeten, die vertelde, dominee, mijn moeder begon te huilen, die zei, een lege kast. En opeens stond vader op en die zegt, kinderen, we gaan gewoon aan tafel. We bidden. En onder het gebed werd er op de deur geklopt. En werd er eten gebracht. Nou, dat is nou de situatie in Macedonië. Niet wat gaan we eten. Is er wel eten? En die ouderen zeiden toen tegen me, we deelden toen op Urk in dezelfde armoede. En zo deelden we vanuit de armoede aan de andere armen. Ik kan me dat niet eens voorstellen. U ook niet meer. Wat heb het goed, hè? Dat voorbeeld houdt Paulus aan. En het tweede voorbeeld, en dan zitten we in onze tekstgemeente, is het voorbeeld wat de Heer Jezus gegeven heeft, vers 9. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Opvallend is het woord wat hij hier gebruikt, het woord genade. Waarom valt dat op? Wel, juist in een hoofdstuk dat alleen maar gaat over collecten, collecteren, verwacht je één woord voortdurend aan te treffen. Dat is het woord geld. Maar hoe je dit hoofdstuk ook leest, al keer bij wijze van spreken binnenste buiten, in hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 9 komt het woord geld, of iets wat daarop lijkt, niet voor. Maar in de plaats van dat belangrijke woord vinden wij dan, bij geld, bij een collecte, lees je meer dan 10 keer in dit hoofdstuk, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9, het woord genade. Mag ik zo even een opmerking tussendoor maken? In het koninkrijk van God draait het niet om de dollars, de euro's, andere munteenheden, maar is de munteenheid genade. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Nu heeft het woord genade in de Bijbel heel veel betekenis. Genade, als dat woord zo valt, het eerste waar wij vaak aan denken is natuurlijk vrijspraak. We krijgen niet waar we recht op hebben. We hebben recht op de eeuwige verdoemenis. Maar God spreekt vrij van schuld en straf en geeft uit genade het recht op het kindschap. Het is genade wanneer de Heere ons in een bijzondere situatie spaart. Het dreigende gevaar, een ernstig ongeluk, een ernstige ziekte, naderend sterf. Maar in de weg van het gebed, boven alle verwachtingen uit, heeft de Heere uit genade die gebeden willen verhoren, het gevaar willen wenden, zodat we nu nog in leven mogen zijn. En we zeggen dan tegen elkaar, we kregen opnieuw genadetijd. U heeft het woord genade hier in deze hoofdstukken, hoofdstukken 8 en 9, ook een bijzondere betekenis. En Paulus heeft dat trouwens ook uitgelegd, laat het maar even lezen in de eerste verse van hoofdstuk 8. Hij schrijft daar het volgende. Voorts, broeders, maken wij u bekend de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Met andere woorden, Paulus zegt, als je nou wil weten wat genade is, dan moet je kijken in de gemeente van Macedonië. Wat is daar dan te zien? Daar staat, vers 2, dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom van hun goeddadigheid. Want ze zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest, ons met veel vermaning bindende, dat wij wilden aannemen de gaven, dat staat er ook genade, en de gemeenschap van deze bediening die voor de heilige geschied is. Paulus die wil zeggen als het ware, als je nou wil weten wat genade is en wat ik eigenlijk ook hier bedoel in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9, kijk naar de gemeente van Macedonië, daar leggen ze in woord en daad uit wat genade is. Zij geven eerst zichzelf. En ze zijn bereid om met zichzelf ook alles weg te schenken aan die ander. En dat doen ze niet in geheugenmeuging, met de pistool op de borst. Ze worden gedwongen. Nee, ze doen dat met blijdschap. Ze hebben diepe vreugde erin. Wanneer zij in het geven van zichzelf anderen verrijken met die gaven, terwijl ze zelf armer worden. Kijk, zegt Paulus, wat je daar ziet bij Macedonië. Dat is nou de genade van onze Heer Jezus Christus. Die arm is geworden waar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zou het worden. Wat is nou de rijkdom van Christus? En wat werd zijn armoede? De gemeente, als u denkt, zoals ik op het eerste gezicht dacht toen ik aan deze preek begon, in menselijke maatstaven, dan gaan we kijken naar de omstandigheden. En dan zetten we dat tegenover elkaar. De heerlijkheid van de hemel tegen de armoede van de kribbe. Schoot van de vader, in doeken gewonden door zijn moeder. De aanbidding in de hemelse heerlijkheid door die talrijke engelen die staan te dringen rondom de troon van God. Tegenover de spot en de verachting onder de mens. De hemelse gelukzaligheid tegenover de uitspraak van Jezus, de vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nest, maar de zoon des mens heeft niets waarop hij het hoofd leggen kan. En als ik zo vanmiddag de tekst zou uitleggen, zou er misschien niemand zijn vinger opsteken en zeggen, dominee, u legt Gods woord u op een wereldse wijze uit. De termen van rijk, veel, geluk, genoegen, tegenover arm, zielig, eenzaam, niets. Nee, dat is geen genade. Veel hebben of weinig hebben. Wat bedoelt het evangelie dan wel met genade? Dat is dus niet in dollars uit te drukken. In geld. Dat heeft te maken met geven. Jezelf geven. Laat ik een voorbeeld geven, gemeente, om dat duidelijk te maken. Het zal me niet verbazen, trouwens dat is ook waar, in het kerkblad stonden een paar namen van kinderen die jarig zijn geweest, of in de komende dagen jarig zullen worden. En dan word je misschien overladen door cadeaus. Ook van je familie, je ouders of je oma als je die nog mag hebben. En als dan de schoolvakantie voorbij is, dan vraag je dat aan je moeder. Moeder, mag ik dat ene cadeau van mijn oma meenemen? Wil ik graag aan de juffrouw of de meester laten zien. Nou, als dat mag, dan neem je dat cadeau mee naar school. En als je dan aan de beurt bent in de kring, dan laat je dat cadeau zien. En ik denk dat je dat als volgt doet. Dan zeg je, ik ben jarig geweest. En moet je zien wat ik heb gekregen. En dan laat je dat cadeau zien. En waarschijnlijk zul je dan ook zeggen, wat een lieve oma heb ik, hè. Aan de hand van dat cadeau, wat zij aan jou gaf, vertel jij hoeveel je oma van jou houdt. Maar die beweging zien we hier ook in Korinthe, gemeente. Aan de hand van 4 gaven tekent Paulus uit wat Christus genade is. Arm geworden daar hij rijk was. En dan noemen we maar de eerste gave, en dat staat in 2 Korinthe 5. Dat is de gave van verzoening. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Begrijpt u wat hier gebeurt? Dan valt wat wij belangrijk, mooi en prachtig vinden, een hemelse heerlijkheid tegenover een arme, lege kribbe, helemaal weg. Daar gaat het dus in het koninkrijk van God niet om. Maar het gaat om de vraag dat je verzoend moet worden met God. Dat de schuld die jij meedraagt overgenomen wordt door die ander, die met het oog op jouw verlorenheid, mag ik dat Bijbelse woord eens gebruiken van jullie gemeente, ook uit 2 Korinthe, die met het oog op jouw doemwaardigheid, door zijn vader verdoemd wilde worden. Dat is Christus' armoede. Opdat gij door zijn verdoemd worden door de Vader, rijk zoudt worden in God. Het tweede gave, dat ligt eigenlijk in het verlengde. Paulus roemt dat ook in deze brief die hij schrijft aan de gemeente voor Korinthe, eveneens in 2 Korinthe 5, dat is het woord gerechtigheid. Gerechtigheid dat voorhoudt als het ware een soort Siamese tweeling met het woord verzoening. Gerechtigheid legt uit hoe verzoening wordt toegepast. Verzoening is dat wat God in Christus voor een zondaar doet. En gerechtigheid is dat wat God in Christus in een zondaar doet. Namelijk het verlossend werk van de zaligmaker, zijn zoen- en kruisverdiensten, toerekenen om niets. Uit genade. Want wat zou je ook eigenlijk kunnen teruggeven? Noem nou eens 1 iets in je leven. Waarvan kun je zeggen, nou, als ik dat geef, dan heb ik het eigenlijk ook wel verdiend. Gerechtigheid betekent dat je met je leven recht voor God kan staan. Onder zijn ogen kunt komen. Zonder bang te zijn. Zonder je te schamen. Zonder angstig te worden vanwege Gods reactie op je leven. En nu zegt Paulus in de gemeente van Korinthe, kijk, dat is nou de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat Hij daartussen gaat staan, tussen jou aan de ene kant en God aan de andere kant. Hij plaatst zijn onschuld ertussen, zodat God als Hij je aanziet, jou aanziet in Hem. En als je God in de ogen kijkt, je in het hart van de zaligmaker blikt. Daarvoor werd hij nou arm. Dat hij niet alleen op Golgotha door God tot een vloek werd gerekend. Maar dat hij onderweg naar Golgotha en na Golgotha als die schuldovernemende borg zijn handen kan leggen op een zondaar en zegen mag op grond van zijn zoen en kruisverdiensten. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden. Dat stond hem voor ogen. Daar was nou zijn bereidheid om alles achter te laten en zichzelf te geven. Niet gedwongen te geven, tegen zijn zin te geven, maar over te geven vol blijdschap, vreugde en vrijmoedigheid met het oog op u en uw vader en zijn vader. De derde gave die Paulus daarvoor uitlegt, om te laten zien wat Christus genade is. Hij noemt dat in het eerste vers van hoofdstuk 4. Dat is de gave van de toekomstige heerlijkheid. Vreugde die was voorgesteld aan Christus. Als verdienste op zijn lijden en sterven. Waarom hij arm wilde worden daar hij rijk was. Opdat hij door die armoede zondaren zou rijk maken en hen mee zou nemen als mede-erfgenamen met hem in het koninkrijk der hemelen. Dat stond hem voor ogen. Het uitdelen van de hemelse gelukzaligheid aan mensen die recht hebben op de eeuwige rampzaligheid. De vierde en de laatste gave die Paulus noemt om uit te leggen wat genade is in deze brief, dat is de genade van de Heilige Geest. De bruidswerven van Christus. Maar van de Heer Jezus zei vlak voordat hij opvoer naar de hemel, hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen, je mag ook lezen, aan u uitdelen als een gave geven. Zomaar even tussendoor gemeente, nu we bijna aan het einde van deze eerste punt zijn gekomen. En we met de collectebus in Bethlehem zijn terechtgekomen. Voor wie staan we nou eigenlijk te collecteren? Voor het goede doel? Of voor onszelf? Dat laatste mag. Wat bij ons ondenkbaar is, wanneer wij met collectebussen de straat langs gaan, afgezonderd van kleine kinderen die dat wel eens doen, dan collecteren ze voor zichzelf. Maar doe je dat als volwassene, dan is dat natuurlijk strafbaar. Dat is nou gebruikelijk in het Koninkrijk der Hemelen. Dan mag nou een zondaar met zijn armoede verschijnen voor God. Om een gave, een aalmoes te vragen. Heb je dat al eens een keer gedaan, collecteren in Bethlehem? Met je armoede geknield bij de kribbe? Je lege handen uitstrekken? Met verwachting? Omdat in Bethlehem geen deur was waar je hoefde te kloppen? Omdat in Bethlehem niet iemand stond die iedereen tegenhield en alleen maar select gezelschap binnenliet bij de kribben. Maar omdat boven Bethlehem geschreven stond, voor u is heden geboren de zaligmaker. De redder van deze wereld. En dat dat u over de drempel trok. De onvoorwaardelijke en onbegrensde uitnodiging van het Koninkrijk der Hemelen. Zo iemand dorst heeft die komen en die wil die drinken. Die nemen van het water des levens om niet. Hier wordt gekocht zonder iets te betalen. Hier wordt gegeven zonder dat het in rekening wordt gebracht. Sterker nog, hier wordt de rekening overgenomen door hem die zich geeft. Aan u en aan jou. Collecteren in Bethlehem. Paulus heeft nog een ander doel voor ogen, gemeente. Ik haast me ook vanwege de tijd, namelijk om in deze gemeente van Korinthe de gemeente ook op te roepen. Hij doet dat niet alleen aan de hand van het voorbeeld dat de zaligmaker geeft in vers 9, maar hij doet het ook aan de hand van hoe dat voorbeeld wordt opgepakt in de gemeente van Macedonië. Bij dit tweede punt wil ik maar even heel kort stilstaan. Wat was namelijk het geval in de gemeente van Korinthe? Wel, ik zei het u al ruim een jaar geleden werd dat verlangen, dat voornemen uitgesproken om ook met het oog op de nood in Jeruzalem een collecte te gaan organiseren. En waarom heeft dat nou een jaar lang geduurd? Wel omdat in de gemeente van Korinthe grote onrust uitbrak. Een onrust die uiteindelijk is terug te voeren tot maar één punt. Ze waren tevreden met zichzelf. Ze blaakten van geestelijk zelfvertrouwen. Ze hadden zoveel gaven ontvangen van de Heer, zo zeiden ze. Waarmee ze binnen de gemeente elkaar de ogen gingen uitsteken. De gaven van de profetie. De gaven van het spreken in tongentaal. De gaven van gebed. De gaven van welsprekendheid. Op een gegeven moment was er in die gemeente ook een geest ontstaan dat zelfs Paulus niet meer welkom was, want hij beantwoordde niet meer aan de verwachtingen van de gemeente. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Paulus ook een spraakgebrek gehad. Kwam er niet altijd zo goed uit zijn woorden. En als we afgaan op zijn brieven of niet, dan kan die soms buitengewoon moeilijk zijn. Nou, maar als je dan komt in een gemeente waar de mensen het allemaal precies weten hoe het moet, dan heb je als weinig begaafde predikant het nakijken. En dan zien ze je liever gaan, daar komen. Dan zeiden ze trouwens ook tegen Paulus, hoef niet meer te komen. We hebben betere predikanten. Mag ik een klein voorbeeld geven, gemeente, om iets duidelijk te maken? Nog niet zo lang geleden is een ambtsbroeder in Poederooi overleden. Een hele eenvoudige diaak. Zijn vader zat vroeger ook in de kerkraad van Poederooi. Dat was echt een hele kleine gemeente, ook wat geïsoleerd. Zeker toen er nog weinig verbindingen waren. En dat was een hele bekende ouderling ook in het kerkelijk leven. Die ook voor de gemeenschap daar, dat was ook geïsoleerd gebied, veel betekend heeft. Iemand die ook bijzondere dingen had. Wat ik nu vertel is ook echt gebeurd. Hij stapte op een dag op zijn fiets. Nog in de tijd dat er weinig auto's waren, fietste naar Den Haag. Meldde zich bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat van tevoren zijn komst niet aangekondigd. Vroeg om een gesprek met de minister en dat kreeg hij ook. Hij kwam een pleidooi voeren voor de streek waar hij woonde, vooral voor de armoede daar. Een man die dicht bij God leeft, Wijnand Bok heette die, maar ook met een groot hart, zonder onderscheid te maken voor de armen in zijn omgeving. Wijnand Bok was ook ouderling in Poederooi. Het gebeurde regelmatig dat daar een predikant voorging met weinig gaven. Dat was een zielenvriend van wijlen dominee Smits, dominee Albert. De ouderen hebben misschien nog wel gehoord. De kinderen in de kerk die hadden er af en toe wel eens moeite mee. Dominee kon moeilijk uit zijn woorden komen. En als die kwam, hield hij vaak dezelfde preek. Preken maken vond hij ook niet altijd makkelijk. Op een gegeven moment zeiden de kinderen tegen hun vader, vader, moet dat nou? Dat is ervaren kinderen. Deze man dient met hij weinige dat hij heeft, God. Laten we hem daarom eren. Nou, als je dat in de gemeente van Korinthe zou zeggen, dan zou de boel daar ontploffen. Daar moet alleen de preektijgers op de kansen komen. En er is geen plaats meer voor iemand als Paulus die met het weinige dat hij heeft, God dient. En nu langzaam maar zeker de rust is teruggekeerd in de gemeente van Korinthe. Herinnert Paulus die gemeente aan die belofte? Weet u dit dan nog? Een jaar geleden heb je dat zo uitgesproken. En nu zijn we een jaar verder. Wat is nou eigenlijk je geestelijke rijkdom, gemeente van Korinthe? Als ik het allemaal op een rijtje zet, en dat heb ik gedaan in die vorige brief, 1 Korinthe 13, dan is dat nogal wat. De gave van de profetie, de gave van genezing, de gave van gebedsgenezing, de gave van tongentaal. Een hele rij. En opeens staat daar dan tussen in 1 Korinthe 13. Maar als je nou de gave van de liefde niet hebt, dan heb je niets. Wat is nou liefde? Nou, zegt Paulus, kijk eens naar die gemeente Macedonië. Filippi, Thessalonica, Berea. Dat zijn nou die gemeenten waar je Korinthe de neus voor ophaalt. Die hebben niet al die gaven. Maar zij geven zichzelf. En doen dat met vreugde. Weet u waar die gemeente van Korinthe op lijkt? Of die gemeente van Macedonië op lijkt? Zij geven zichzelf. In die houding herken je hun koning. Die zichzelf gaf. Met vreugde. Arm wilde worden daar hij rijk was. Opdat arme zondaren door Christus armoede rijk zouden worden in God. Dat is toch het doel van kerstgemeente. Dat wanneer het kerstevangelie ons hart raakt, we gaan lijken op onze koning. Arm willen worden, dat we rijk waren. En versta mij goed vanmiddag, dat betekent niet dat je letterlijk al je spullen moet verkopen en het klooster moet ingaan. Het zit eigenlijk veel dieper. Dat betekent dat je ego, je trots, je geestelijke hoogmoed, je zelfvoldaanheid, je geestelijke gearriveerdheid, het zo goed getroffen hebben met jezelf. Versta me goed gemeente, ik sta nog niet te preken voor een ander. Maar als ik dat zo zeg, dan snijdt het ook in mijn eigen vlees. Loslaat. Vind je dat ook zo moeilijk? Ik heb dat dag en nacht mijn handen vol aan. En als ik er geen last van heb, dan ben ik van mijn plek. Hoe je dat doet nou? Collecteren in Bethlehem. De enige plek waar wij onze rijkdom, leren inleveren als onze armoede. In het zien op hem, die arm werd, daar hij rijk was. Het laatste vanmiddag, en dan maken we de stap naar het derde punt. Paulus heeft dus met de collectebus aan de deur van Korinthe gestaan. En heeft die gemeente, mag ik het even zo zeggen, fijntjes erop gewezen dat ze met hun geestelijke rijkdom, dat wat zij eigenlijk heel belangrijk en vol vinden, arm zijn in Gods oog. Maar dat daarom die gemeente van Macedonië, die drie gemeenten waar ze in Korinthe hun neus voor ophaalden, als een voorbeeld gelden, als een spiegel worden voorgehouden. Kijk, zij vertonen in hun houding wie ze dienen. Zelfs ze niets hebben aan menselijke maatstaven, geen munt in de portemonnee, willen ze zichzelf geven aan de gemeente van Jeruzalem. Ze gaven eerst zichzelf en toen pas van het weinige dat ze nog hadden. Maar er is wel vanmiddag een vraag blijven liggen, gemeente. Waarom collecteert Paulus in Griekenland voor Jeruzalem? Terwijl in deze tijd over deze wereld al verschillende dingen gebeuren. Niet alleen een hongersnood in Israël. Maar er zijn ook aardbevingen. Er zijn andere gemeenten waar ook een grote armoede heerst. Als je handelingen doorneemt, dan kom je dat verschillende momenten tegen. Maar al een jaar lang is Paulus bezig met het organiseren van die grote collecte voor Jeruzalem. En als hij zometeen de gaven heeft binnengekregen vanuit Macedonië en dus nu ook vanuit Korinth, wil hij met die gaven afreizen naar Jeruzalem om het op de Pinksterdagen te geven aan de gemeente van Jeruzalem. Nu om de achtergrond van deze collectegemeente te kunnen pakken, zullen we ook even de schrift moeten openen. Ik wil even met u kijken naar Galaten 2. Kijkt u maar even met me mee. Paulus legt daaruit waarom hij deze collecte zo belangrijk vindt. In Galaten 2 verwijst Paulus naar het apostelconvent. Dat is die grote vergadering die in Handelingen 15 en 17 wordt beschreven. Waar het ging over de vraag hoe moeten we nou eigenlijk omgaan met mensen die vanuit het heidendom overkomen tot het christelijk geloof. Moeten we van hen verwachten dat ze zich houden aan de wetten van Mozes, aan de spijswetten? Moeten we van de ouders verwachten dat ze hun zoontje op de 8e dag na de geboorte ook besnijden? Al dat soort vragen. En uiteindelijk wordt er een besluit genomen en die is als volgt. En dat staat in vers 9 en 10 van Galaten 2. Dan zegt Paulus, als Jacobus en Kefas, dat is Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekende. Welke genade? Wel de genade van de Heilige Geest om het evangelie onder de heidenen te verkondigen. Ze erkenden dat. Ze zeiden midden in die vergadering, Paulus is door de Heere geroepen en afgezonderd om het woord onder de heidenen te gaan verkondigen. En wat is dan het gevolg? Dan staat er in vers 9, gaven zij aan mij en Barnabas, de collega dus van Paulus, de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis, tot de Joden zouden gaan. Met andere woorden, ze zeggen tegen Paulus en Barnabas, wanneer het evangelie verkondigt onder de heidenen en er ontstaan gemeent, dan hoef je aan die heidenen niet te vragen dat ze hun zoontje besnijden, zich moeten houden aan de spijswetten en andere wetten. Dat hoort alleen bij Israël. Ze moeten wel één ding doen. Dat staat in vers 10. Lees maar mee in vers 11. Vers 10, er staat alleenlijk, dus dit moeten ze wel doen, dat wij, de heidenen, de armen in Jeruzalem, zouden gedenken. Het welk zelf ik ook benaastig heb te doen. Paulus zegt daarmee van nou, ik heb me echt tot het uiterste ertoe ingespannen om dat te doen. Nou, dat zien we vanmiddag gebeuren, gemeente, in 2 Korinthe 8. Twee lange hoofdstukken. Nou begrijpen we eigenlijk ook waarom Paulus twee hoofdstukken hieraan wijdt. Dat heeft alles te maken met dat besluit in Jeruzalem. Hij wil zo meteen niet met die grote collectezak bij Jeruzalem aankloppen tegen de mensen zeggen, nou moet je nou eens kijken wat ik mee heb genomen. Ja, dat heb ik even georganiseerd in Macedonië en Korinthe. Kom dit even hier brengen. Nee, zegt Paulus, toen er nog van geen hongersnood sprake was in Jeruzalem. Toen de mensen daar nog voldoende hadden om te kunnen leven. Toen hebben we dit besluit genomen. Jullie hoeven je niet te besnijden. Je niet te houden aan de wetten van Mozes, de spijswet en de reinigingswetten. Maar je moet wel de armen in Jeruzalem gedenken. Hen laten delen uit jullie gaaf. Waarom eigenlijk, gemeente? Wat denkt u eens even met me mee? Waarmee begon het evangelie ook alweer? Ver in de geschiedenis. Met de roeping van Abraham. En wat zei God tegen Abraham? In u en in uw zaad, in uw nageslacht, zullen alle volkeren van deze wereld gezegend worden. En nu die belofte van de zegen voor alle volk. Vanaf de Pinksterdagen werkelijkheid worden. Ligt daar de plicht op de volkeren. Om te zorgen voor dat ene volk. Voor het Joodse volk. Dat is toch ook kerst? Waar stond de kribbe? In Israël. Waar groeide Jezus op? In Israël. Wie waren zijn ouders? Twee Joodse mensen. Wat gebeurde er met hem op de achtste dag? Ook hij werd besneden. Teken van het verbond. Wie stond daarachter? De God van Israël. Hoe weten we dat? Dankzij het boek van Israël, het Oude Testament. En naast dat boek, het Oude Testament, hebben we vanuit Israël weer een ander boek gekregen. Dat noemen we nu het Nieuwe Testament. Over geven gesproken, gemeente. Geven. De belofte, het verbond, de Messias, de Bijbel, de geest van Christus, de daden van Christus. En toen zeiden ze Jeruzalem tegen elkaar, alles wat de heidenen krijgen, wordt vanuit Israël hun gegeven. In het terugkeren van die gaven voor de armen van Jeruzalem, zien we de vervulling van de belofte die God toezegt aan Abraham. In u zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Een zegen van God, hou je toch niet voor jezelf? Nee, wanneer je door God wordt gezegend, wil je anderen laten delen in die zegen. Neemt u dat mee aan het einde van de kerstdag? Dat het pas echt kerstfeest kan gaan worden in deze wereld. Als ook dat ene volk massaal tot het belijden komt dat Jezus uit Nazareth, geboren in Bethlehem, de Messias, de Christus des Schriften is. Collecteren in Jeruzalem. Dat betekent de gaven terug gaan brengen. Dan beginnen we maar gewoon maar met de ene gave, de gave van het gebed voor het Joodse volk, of niet? Zie hoe belangrijk Paulus dat vindt. Het gaat hem niet om een stukje prestaties. Nou, kijk eens hier in Jeruzalem wat die heiden allemaal voor jullie organiseren. Het gaat om een zichtbaar teken. Dat de belofte die God heeft toegezegd aan Abraham werkelijkheid is. En daar wil hij het bewijs als het ware van meenemen vanuit Macedonië, vanuit Korinthe. Dat de heidenen tot het erkennen zijn gekomen dat Israëls God de waarachtige God is. En dat de Messias uit Israël is voortgekomen. Laten we dit meenemen, gemeente, vanuit de schriften vanavond. Kerst in Bethlehem. Dat kan alleen wanneer de heidenen gaan bidden voor Jeruzalem. Het laatste vanavond. Ik heb dat ene woord laten liggen aan het begin van de tekst. Kijkt u nog even met me mee voor de laatste keer, vers 9. Er staat, want gij weet de genade. U weet dat toch, zo wil Paulus zeggen. U weet toch wat uw rijkdom is. Wat uw gave is. U weet toch wat het is waarom hij arm werd. Opdat gij rijk zou worden. Wat is dat dan precies, die rijkdom? Nou, als het erop aankomt, gemeente, dan is dat in het evangelie maar één woord. Echt waar. Eén woord. Ik denk het wel. Geestelijke rijkdom is maar één woord. Geen grote verhalen. Je komt die mensen wel eens tegen. Soms sla je stijl achterover wat hoe indrukwekkend die verhalen wel niet zijn. Je zou het zo kunnen uitgeven. Maar in het Koninkrijk der Hemelen gaat het niet om mens. Gaat het om God? Weet u wat nou de rijkdom is van een armoede? Van een zondaar die rijk is in God. Dat staat gewoon in de tekst, kijk maar even mee. Er staat, want gij weet de genade. En dan staat er niet van de Heer Jezus Christus. Maar dan staat er van onze Heer Jezus Christus. Als het goed is, als u de Heere mag kennen, weet u ook vanmiddag te vertellen wat er achter dat woordje ons schuil gaat. Dat hij zo arm is geworden. Afgedaald uit de hemelse heerlijkheid. Gekomen uit de schoot van de Vader. Gelegd in de kribbe van Bethlehem. Geleden onder Pontius Pilatus. Hij werd nog armer. Gekruisigd op Golgotha. Hij werd nog armer. En gerekend door God tot een vloek. En dat is nou jouw armoede. En mijn armoede. Dat we in de ogen van God vervloekt zijn. Als je leven op dit moment een leven is zonder Christus. En de bedelaars onder ons die zeggen nu, amen, dat is mijn armoede. Ik heb niets dan alleen mijn schuld. Wie ben ik buiten Christus? En wat stel ik nog voor? Als zijn gerechtigheid en onschuld niet door God wordt gelegd als een kleed over mijn leven, dan ben ik niets. Kijk, zegt Paulus. Dat weet je nou. Al je rijkdom ligt in die drie namen. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Hij die zo arm werd, dat hij ons werd. Opdat wij die arm zijn, mogen worden wie hij is. Dat is het evangelie. Amen.